jullie vragen om jullie Bijbels te openen op 1 Petrus hoofdstuk 5. 1 Petrus hoofdstuk 5. Zondags gaan we vers voor vers door de eerste brief van de apostel Petrus. We naderen het einde. Maar we zitten hier nog wel enkele weken. 1 Petrus 5. Vandaag wil ik jullie aandacht richten op vers 7. Maar voor de context wil ik vers 6 erbij lezen. En vervolgens bidden en dan het woord van de Heer ontleden. De apostel Petrus schrijft onder leiding van de Heilige Geest vanaf vers 6. Schrijft hij: verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Laten we bidden. Vader, wat een zegen is het om deze bemoedigende woorden te lezen, Heer. We willen u vragen dat u onze harten voorbereidt, Heer, zodat we onze aanbidding voortzetten. We danken u dat we uw woord mogen openen en in de vrijheid waarmee we het hier kunnen doen, Heer. We willen bidden, Heer, dat we oren hebben om te horen, een hart hebben om te ontvangen, Heer, en ogen om te zien wanneer we uw woord openen en lezen. Mogen het ons veranderen, mogen u ons heiligen, Heer, want uw woord is de waarheid. En we bidden dat we niet alleen hoorders van uw woord zijn, maar ook daders. Dat vragen we enkel en alleen uit genade, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. We vallen gelijk met de deur in huis. En laten we eerlijk zijn, wanneer we door moeilijkheden heen gaan, wanneer we geplaagd worden door zorgen, dan is werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Het is vaak niet het antwoord dat we willen horen. Wanneer wij door moeilijkheden heen gaan en wij gaan naar broeders en of zusters voor raad, dan willen we vaker dan niet praktische raad waar we onmiddellijk wat mee kunnen. Het maakt niet uit wat voor moeilijkheden. Meestal willen we niet horen wat we al weten. We willen iets nieuws om daar gelijk mee wat te kunnen. Voor sommigen komt het zelfs ongevoelig over wanneer ze door moeilijkheden heen gaan en iemand hen een Bijbelvers geeft te midden van die moeilijkheden. Maar toch is dit wat Petrus doet en dit is wat hij schrijft aan onze broeders en zusters in de eerste eeuw. En ik weet dat we het veel hebben benoemd tijdens de serie, maar ik ben genoodzaakt het te blijven herhalen, zodat we ons blijven herinneren dat dit geschreven is aan mensen van vlees en bloed, zoals jij en ik. Mensen die echte problemen kenden. In hoofdstuk 3 lezen we dat huwelijken waren niet optimaal. Mensen komen tot geloof in het huwelijk, je hebt nog een ongelovige partner. Hoe ga je daarmee om? De overheid is tegen je, omdat je een christen bent. Hoe ga je daarmee om? We kennen de context van het feit dat er veel mensen slaven waren, ook christenen. En ze hadden meesters die niet altijd goed voor hen waren. Hoe ga je daarmee om? Het liefst hoor je misschien als slaaf, vlucht. Het liefst hoor je misschien als vrouw, wanneer je man ongehoorzaam is, scheid van hem. Of andersom als man ook. En probeer je even in te beelden hoe het moet zijn geweest voor de prille gemeente. Want de gemeente is niet heel oud als we deze brief lezen. De gemeente in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Dit zijn mensen die tot geloof waren gekomen, die daarvoor onderdeel waren van een goddeloze cultuur. In tegenstelling tot onze hedendaagse cultuur, waarin individualisme of het creëren van subculturen geen probleem is. Sterker nog, het wordt in onze tijd juist aangemoedigd dat na te jagen. In die tijd was dat niet zo. Hoewel goddeloos, waren ze meer samen. De regio's waren religieus divers met een mengeling van traditionele Romeinse goden, Griekse goden, lokale goden en alles wat je maar kon verzinnen. Het polytheïsme was dominant. En het is goed om het volgende te beseffen: hoe een mens een god of goden ziet, dat zul je terugzien in hoe zij leven. Maar wat kenmerkte deze mensen? Petrus schreef het bijvoorbeeld in 1 Petrus 4, Dan schreef hij in versen 3 en 4. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan. En hebben gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun, dat zijn nog de ongelovigen, dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid en zij belasteren u. Dus je doet niet mee aan losbandigheid, je wilt een rechtvaardig leven leiden en daarom lasteren ze je. En het is niet raar dat dit die cultuur kenmerkt. Als je een god hebt bijvoorbeeld van vruchtbaarheid, een god van wijn, een god van feest, een god van extase, dat zijn de goden die ze aanbaden. En dan komt dat ook terug in de cultuur. Overal hadden ze een god voor, hoe meer, hoe beter. En ze waren dus niet zozeer tegen godsdienst, waar ze tegen waren, en dat zien we vandaag de dag ook, ze waren tegen de dogmatische en exclusieve claims van christenen. Dat is waar ze tegen waren. Christenen die komen en belijden, er is één God, één schepper. Al het andere zijn nietige en nutteloze afgoden gemaakt door mensenhanden. Alle mensen zijn zondaars en hebben verlossing nodig. Er is maar één weg tot verlossing en dat is door bekering en geloof in Jezus Christus. Allen die in hem geloven, zullen gered worden. Allen die niet in hem geloven, zullen Gods rechtvaardige oordeel ontvangen op de laatste dag. Hoe brengt Christus verlossing? Hoe verzoent hij zondaars met God? Hij heeft zichzelf als losprijs gegeven. Hij kwam naar aarde, leefde volledig naar de wil van zijn Vader. Hij deed geen zonde. En toch is hij schuldig bevonden door mensen en is hij berecht. Niet omdat hij een crimineel was, maar omdat hij als het lam van God gegeven is als offer voor onze zonden. Door de wet van God te vervullen en met zijn plaatsvervangende dood aan het kruis voor zondaars en zijn opstanding uit de doden op de derde dag, heeft hij het werk vervuld om zondaars te kunnen verzoenen met God. En deze christenen beweren, deze Jezus is koning der koningen, hij is heren der heren. Alleen hij. En deze beweren, weet dat de redding die je ontvangt in Christus niet jouw eigen verdienste is. Maar uit genade, door het geloof, geen mens kan roemen in zichzelf, alleen in God. Deze claims, broeders en zusters, met deze claims maakte je toen geen vrienden en vandaag ook niet. Je maakt geen vrienden door te beweren dat de God die jij dient de enige en waarachtige God is. Dat is bekrompen. Dat is dogmatisch. En daar houden wij niet van. Daar hielden ze toen niet van en daar houden ze vandaag de dag ook niet van. Je maakte geen vrienden door te zeggen dat je niet buigt voor de keizer. Je maakte geen vrienden door in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Voor onze broeders en zusters toen bepaalde dit hun hele leven. Letterlijk hun hele leven, tot aan je relatie met de overheid. En besef dat dit voor veel van onze broeders en zusters in onder andere Noord-Korea en Pakistan, in India, Nigeria en Iran, dat dit ook de realiteit is voor hen vandaag de dag. Christen worden daar betekent niet alleen geestelijk sterven. Betekent niet alleen sterven met Christus. Maar je betaalt er vaak ook voor met je leven. Denk aan de broeders en zusters in Handelingen 8, na de steniging van Stefanus. Nadat ontstond een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En Saulus, die we later in Handelingen gaan zien als Paulus, begon de gemeente te verwoesten. We lezen, hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Wij kunnen ons dat niet voorstellen. Wij kunnen ons niet voorstellen dat vandaag onze deur ingetrapt zou worden en dat wij gewoon meegesleurd zouden worden, omdat we christenen zijn. En nogmaals, dit zijn dingen die onze broeders en zusters meemaken en op diverse plekken in de wereld nog steeds meemaken. Dus toen en nu ook. En ik zeg dit niet, broeders en zusters, om te bagatelliseren wat jij en ik vandaag hier in het relatieve rustige Westen kunnen ervaren als moeilijkheden. Ik schets dit niet om die reden. Want de moeilijkheden waar we doorheen gaan zijn ook moeilijkheden. Het is van een andere aard, maar het zijn moeilijkheden. En die gaan we niet bagatelliseren. Maar het is wel belangrijk om te weten dat onze broeders en zusters toen, zij werden vervolgd, verdrukt en gelasterd omdat ze christenen waren. Niet omdat ze moordenaars waren, niet omdat ze dieven waren, niet omdat zij zich bemoeiden met de zaken van anderen, maar omdat ze Christus navolgden. Deze broeders en zusters hadden het zwaar. Ze hadden het zwaar. En hoe bemoedigde Petrus hen? Dat is prachtig als we deze brief lezen. Door hun denken te hernieuwen en hen vreugde en vrede te helpen vinden te midden van die moeilijkheden. Petrus heeft hen geen één keer verteld in deze brief hoe ze de verdrukkingen, lasteringen en vervolgingen kunnen ontvluchten. Geen één keer. Hij heeft hen eerder gewezen op de genade waarin ze staan. En omdat ze in die genade staan, heeft hij hen geroepen om heilig te wandelen. En dan lees je ook nog eens, werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Nou, Ivan heeft vorige week versen 5 en 6 behandeld. Hij heeft uitgebreid stilgestaan bij hoogmoed en nederigheid. Ik ga dat vandaag niet al te veel doen. Ik moet wel even terug naar vers 6. En wellicht zullen er ook zaken terugkomen die Ivan vorige week al heeft genoemd. Maar herhaling is nooit erg en zeker niet met het thema wat we vandaag behandelen. Als eerste wil ik met jullie naar het volgende kijken. Wanneer je in je Nederlandse Bijbel leest, zij het de Statenvertaling of de Herziene Statenvertaling, leest vers 7 als een nieuw gebod van de apostel Petrus. Dus het leest als een nieuw gebod. Werp al uw zorgen op hem. In het Grieks staat het niet zo. In het Grieks zou het als volgt lezen. Als we vers 6 erbij pakken. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Al de zorgen van u werpend op hem, omdat bij hem er zorg is voor u. Iets moderner en logischer vanuit het Grieks zou het als volgt zijn. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt, terwijl u al uw zorgen op hem werpt, omdat hij voor u zorgt. En dit is een belangrijke nuance. Vooropgesteld, dit vers is een troost in alle soorten van moeilijkheden en zorgen. Dus daar wil ik absoluut niets aan afdoen. Laat dit versje ook altijd troosten en bemoedigen. Waar je ook doorheen gaat, hoe groot het ook is, hoe klein het ook is, de Heere God ziet het en hij zorgt voor je. Maar we moeten komen tot de kern en we moeten zien dat het gebod is niet om onze zorg te werpen. Het gebod is, verneder je onder de krachtige hand van God, terwijl je je zorgen op hem werpt. Dat is het gebod. En dan moeten we de vraag stellen, waarom verbindt hij onder leiding van Gods geest jezelf vernederen met zorgen of bezorgd zijn? Wat is de relatie? Nou, ik hoef niet uit te leggen dat lijden, dat moeilijkheden, leidt tot zorgen. Wanneer we geconfronteerd worden met moeilijkheden, met tegenstand, dan leidt dat altijd tot zorgen. En het woord zorgen, wat Petrus gebruikt in vers 7, het schetst iets interessants in het Grieks. Het spreekt van het verdelen en versplinteren van iemands wezen in delen. Het spreekt van angstige en pijnlijke onrust van de geest. Let op bijvoorbeeld waar het woord nog meer wordt gebruikt. In een heel bekend gelijkenis van de Heere Jezus, Matthäus 13, vers 22, de gelijkenis van de zaaier. Let op wat de Heere Jezus zegt. En bij wie in dorens gezaaid is, dat is hij die het woord hoort, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Dat is het woord waarmee we te maken hebben. En we zien hier onmiddellijk dat het niet goed is. Dit is niet goed. En er is een onderscheid. Er is een onderscheid, broeders en zusters. Nuance is belangrijk hierin. Het is goed om onderscheid te maken in wanneer zorgen of bezorgd zijn zondig worden. Want met dit soort thema's hebben we in onze gevallen natuur de neiging tot extremen. Ik denk ergens over na, maak ik me nu zorgen, zondig ik, ben ik als de persoon bij wie in dorens gezaaid is, ben ik überhaupt wel wedergeboren als ik me zorgen maak, En ik wil jullie niet tot wanhoop en extreme drijven. Wat de vorm van zorgen kenmerkt die we niet willen, is een gebrek aan vertrouwen in God. Je obsessief zorgen maken over iets waardoor het je gedachten en leven domineren. Het berooft je van vreugde, het berooft je van vrede en rust die je in Christus hebt. Het belemmert je of leidt je af van je toewijding aan de Heer en je gemeenschap met broeders en zusters. En het is vooral gericht op jezelf. Het is vooral gericht op jezelf. Deze vorm van zorgen, broeders en zusters, ik zeg het zoals het is zonde. Het is zonde. Maar nogmaals, deze zorgen laten een gebrek aan vertrouwen zien in God. Het negeert de beloften die God heeft gemaakt. Het negeert wie God is in zijn wezen. En het maakt ons onrustig in ons denken, waardoor we niet nuchter en waakzaam kunnen zijn. Niet bezonnen kunnen zijn. Iets waartoe Petrus meerdere malen heeft opgeroepen in deze brief. Je gaat jezelf leugenachtige vragen stellen. En het gebeurt vaak te midden van moeilijkheden. En dan hebben we ook nog bepaalde denominaties in de kerk die daar nog extra op drukken. Hè? Maar een vraag bijvoorbeeld, overkomt dit mij omdat ik me niet in de wil van God bevind? Heeft God zich tegen mij gekeerd dat ik met al deze zaken geconfronteerd word? Heb ik iets verkeerds gedaan? Komt dit door die ene zonde? Misschien ook zelfs die zonde uit een ver verleden? Zijn er verborgen zonden die ik nog moet belijden of afleggen, zodat al deze dingen weggenomen worden? En daarom vind ik deze brief zo prachtig. Want wat heeft Petrus de broeders en zusters duidelijk gemaakt? De verzoekingen waarmee jullie te maken krijgen, de verzoekingen waarmee jullie te maken hebben, heeft niets te maken met enige verborgen zonde in je leven. Wat schreef Petrus in 1 Petrus 1? Vers 5 tot en met 7. Hoe bemoedigend is dit? U wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich. Ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, beproefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. In hoofdstuk 4, vers 12. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwam. Wees niet ontsteld. Of vers 19. En deze vinden mensen moeilijk. Daarom laten ook zij die lijden naar de wil van God hun zielen aan hem als de getrouwe schepper toevertrouwen in het doen van het goede. Hier zien we dus dat lijden zelfs naar de wil van God is. En we zien hier dus hoe ons denken hernieuwd moet worden. Want hoe kan lijden naar de wil van een goede God zijn? Een God die ons redt. Nou, het antwoord is omdat onze zaligmaker ook heeft geleden en met dat lijden heeft hij ons vrijgekocht. Dat lijden was ten goede. En zo is ons lijden naar de wil van God ook ten goede, omdat het ons geloof beproeft. En wanneer het beproefd is, is het tot lof en eer en heerlijkheid van God. Het vormt je karakter. Wij hebben liever dat we bidden en Heer, wilt u mij geduld geven en het is er. Terwijl wij in situaties worden geplaatst waarin we geduld moeten beoefenen. Heren, leer mij liefhebben. En dan willen we op afstand blijven, terwijl we dan in een situatie worden geplaatst waar we dichtbij moeten komen. En dan word je gedwongen om lief te hebben. Dus wanneer wij ons zorgen maken, dan laat het een gebrek aan vertrouwen in God zien. Dat is zonde. En als we dit niet zien voor wat het is, dan gaan we hier ook nooit tegen strijden. We zijn graag concreet hier altijd. Hè? Dus we moeten dingen benoemen voor wat ze zijn, want dan gaan we er tegen strijden. En de manier om hier tegen te strijden, is ons bekeren van onze zonde en te doen wat Ivan vorige week ook heeft behandeld, dat is ons vernederen onder de krachtige hand van God. Hem geloven. Hem vertrouwen. En nogmaals, in de oorspronkelijke tekst is het gebod niet om je zorg op hem te werpen. Het gebod is om je te vernederen, terwijl je je zorgen op hem werpt. Dat is het gebod. En wat Petrus ons dus leert, is dat het werpen van onze zorgen op de Heere God onderdeel is van het gebod om ons te vernederen onder zijn krachtige hand. En misschien heb je jezelf overtuigd dat je het niet kan helpen. Dat je iemand bent die zich nou eenmaal veel zorgen maakt. Misschien heb je jezelf overtuigd. Heb je jezelf zelfs overtuigd dat je door je zorgen te maken juist laat zien dat je afhankelijk bent van God en toegeeft dat je het zelf niet kan. Dat is ongehoorzaamheid, goed praten. Petrus geeft een gebod. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Dat is het gebod. Oké, nu. Een vraag die echt beantwoord moet worden is het volgende. Wanneer werp je je zorgen op God en wanneer moet je zelf handelen? En het is belangrijk om te weten dat het werpen van onze zorgen op God geen oproep is om niet te handelen. Christenen plaatsen vaak ten onrechte handelen tegenover vertrouwen op God. En ik geloof dat dat vaak te maken heeft met hoe we Gods voorzienigheid zien. Door charismatische invloeden zien we hoe Gods voorzienigheid primair in de vorm is dat iets gunstig voor ons uitvalt. We hebben net genoeg teruggehad van de Belastingdienst voor die ene rekening die binnen is gekomen. Dat soort gebeurtenissen, die toevalligheden. En zo was er ook een tijdje massaal een trend dat christenen hun baan gingen opzeggen en vertrouwen op de Heere, of vertrouwen op het feit dat de Heere God zal voorzien. Nou, Paulus schrijft hier letterlijk over. Hij schrijft bijvoorbeeld aan de Thessalonicenzen in 2 Thessalonicenzen 3, vers 10 tot en met 12. Hij schrijft: want ook toen wij bij u waren, bevalen we u dit. Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. Want wij horen dat sommigen onder u... ongeregeld wandelen, zij werken niet, maar zijn bezig met nutteloze dingen. Zulke mensen bevelen wij en sporen wij namens onze Heere Jezus Christus aan, dat zij in alle rust aan het werk gaan en hun eigen brood eten. Paulus schrijft: ga gewoon werken. Ga gewoon werken. Want als je werkt, eet je niet. En we moeten dus waken voor het overgeestelijke en waken voor passief geloof. Want dit leidt vaak tot onverantwoordelijkheid en is niet in lijn met wat de schrift ons leert. Het is niet of je zorgen op hem, op God werpen of handelen. Die twee gaan hand in hand. Hij geeft ons wijsheid in en door zijn woord. Hij geeft wijsheid door onze broeders en zusters heen. Kijk, dus nu, broeders en zusters, waar ik de rest van de tijd met jullie naar wil kijken, is de motivatie, de prachtige motivatie, om ons te vernederen terwijl we onze zorgen op hem werpen. En ik hoop dat dit ons bemoedigt. Het heeft mij in ieder geval geconfronteerd tijdens de voorbereiding, maar ook enorm bemoedigd. Petrus schrijft: God zorgt voor u. God zorgt voor u. Lees het alsjeblieft als je je Bijbel daar hebt, als je je Bijbel open hebt. Lees het alsjeblieft. Zie dat het er staat. God zorgt voor u. Ik wil jullie wijzen op het volgende. In het Grieks is het woord zorgt een ander woord dan het woord zorgen, wat we eerder in dat vers hebben gelezen. Wat dit woord in het Grieks leert, is dat iemand of iets het voorwerp is van zorg. het voorwerp van aandacht, liefde en bedachtzaamheid. Christenen, discipelen van de Heere Jezus Christus, zijn het voorwerp van Gods liefde. En Hij zorgt daarom voor ons. Dit is wat de Schrift ons leert. Hij zorgt voor ons. Als wij geloven, als wij belijden dat dit woord het woord van God is, dan zouden we hier niet aan moeten twijfelen. We zouden hier niet aan moeten twijfelen. Als we geloven dat Petrus dit onder leiding en inspiratie van de Geest schreef, dan zijn dit Gods woorden aan ons om ons duidelijk te maken dat Hij voor ons zorgt. Maar toch laten we met ons gebrek aan vertrouwen zien, en we hebben er een handje van, dat God zichzelf iedere situatie opnieuw moet bewijzen. Iedere situatie. We kijken terug op een situatie en zeggen, God heeft me daar echt doorheen gedragen. Hij is goed. Hij heeft me nooit losgelaten. Maar iedere nieuwe situatie twijfelen we weer aan zijn karakter, aan zijn kracht, aan zijn aanwezigheid, aan zijn zorg. Gaat hij het dit keer weer doen? Vroeger las ik, met hoogmoed het Oude Testament. En ik dacht, waarom snappen die Israëlieten het gewoon niet? Waarom snappen ze het niet? Wat wil je nog meer? God leidt je in een wolk. 10 machtige plagen, al die dingen. Wat moet je nog meer hebben? Ik wil met jullie lezen, nummer 13. Ik heb alleen de verwijzing. Zoals jullie Bijbels openen. Nummer 13. 12 spionnen zijn geselecteerd om het land dat God Israël beloofd heeft te gaan verkennen. En als we vanaf vers 25 lezen, het is heel confronterend. Vanaf vers 25. Dus ze zijn het land in geweest. En dan zien we vanaf vers 25. Daarna keerden zij terug van het verkennen van het land na verloop van 40 dagen. Zij gingen op weg en kwamen bij Mozes en bij Aaron en bij heel de gemeenschap van de Israëlieten. In de woestijn Paran bij Kades. En zij brachten aan hen en heel de gemeenschap verslag uit en toonden hun de vruchten van het land. Zij vertelden het Mozes en zeiden, wij zijn in het land gekomen waarheen u ons gestuurd hebt. En werkelijk, het vloeit over van melk en honing en dit is zijn vrucht. Dus werkelijk, hè? Dus ze zeggen, oh wacht even, wat God heeft gezegd, dat is werkelijk zo. We zien het. Nu komt het, vanaf vers 28. Het volk echter, dat in dat land woont, is sterk. De steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben wij daar nakomelingen van Enak gezien. In het zuiderland woont Amalek. In het bergland wonen de Hittieten, de Jebusieten en de Amorieten. Aan de zee en aan de oever van de Jordaan wonen de Canaanieten. Toen bracht Caleb het volk tegenover Mozes tot bedaren. Dus ze zijn helemaal ontsteld. En zei, laten wij vrijmoedig optrekken. Wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het zeker overmeesteren. Let op. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden, wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. En zij lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten over het land dat zij verkend hadden, door te zeggen, het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een land dat zijn inwoners verslindt, en heel het volk dat wij in het midden daarvan gezien hebben, bestaat uit mannen van grote lengten. Wij hebben er ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen en zo waren wij ook in hun ogen. Dan gaan we verder naar hoofdstuk 14. Let op de reactie. Toen begon heel de gemeenschap luid te weeklagen en bleef het volk in die nacht luid jammeren. Al de Israëlieten morden tegen Mozes en tegen Aaron. Heel de gemeenschap zei tegen hen, waren wij maar in het land Egypte of in deze woestijn gestorven? Waren wij maar gestorven? Waarom brengt de Heere ons dan naar dit land, zodat wij door het zwaard vallen en onze vrouwen en onze kleine kinderen tot prooi worden van de vijand? Zou het niet beter voor ons zijn naar Egypte terug te keren? En zij zeiden tegen elkaar, laten wij een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren. Toen wierpen Mozes en Aaron zich met hun gezicht ter aarde voor heel de verzamelde gemeenschap van de Israëlieten. En Joshua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefunne, twee van hen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren en zeiden tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten. Het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen is een bijzonder goed land. Als de Heere ons genegen is, zal hij ons in dat land brengen en hij zal het ons geven. Een land dat overvloeit van melk en honing. Let goed op. Alleen, kom tegen de Heere niet in opstand. En u, wees niet bevreesd voor de bevolking van het land, want zij zijn ons tot voedsel. Hun schaduw is van hen geweken en de Heere is met ons. Wees niet bevreesd voor hen. Toen zij... Let op wat er gebeurt. Na een bemoediging. Toen zij heel de gemeenschap dat men hen met stenen moest stenigen. Maar de heerlijkheid van de Heere verscheen in de tent van ontmoeting voor al de Israëlieten. En dit is hoe de Heere dit dus interpreteert. En de Heere zei tegen Mozes, hoe lang zal dit volk mij nog verwerpen? En hoe lang zullen ze niet in mij geloven, ondanks al de tekenen die ik in het midden van hen gedaan heb? Tot zover. Let op die zin. Hoe lang zullen zij mij nog verwerpen? Hoe lang zullen ze niet in mij geloven, ondanks al de tekenen die ik in het midden van hen gedaan heb? En besef. Deze mensen weten van de machtige plagen die God gedaan heeft om hen te verlossen uit Egypte. Dit is een verlost volk. Dit is een verlost volk. Ze waren slaven en God heeft hen vrijgemaakt. Hij heeft een machtig werk gedaan. Maar zijn ook wij niet vrij als discipelen? Waren ook wij geen slaven? En hebben wij nu niet de schrift en lezen ook wij niet over de machtige werken die God heeft gedaan? Lezen we niet van Genesis tot Openbaring? Hoe hij keer op keer trouw is. En je hoeft dus niet lang, met de Heere te wandelen om te ontdekken dat je hart neigt naar hetzelfde als het hart van de Israëlieten. En daarom, broeders en zusters, de oproep voor ons. Dat we ons vernederen onder zijn krachtige hand. En dat we onze zorgen op hem werpen. Wat ze ook zijn. Dat we op hem vertrouwen. David schrijft in Psalm 55, vers 23. Het is ongetwijfeld dat Petrus dit in gedachten had toen hij zijn brief schreef. Werp uw zorg op de Heere en hij zal u onderhouden. Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt. Het prachtige aan Psalm 55, als je dat bestudeert, het is in drieën op te splitsen. Als je versen 1 tot en met 9 leest, afhankelijk van de vertaling die je hebt natuurlijk, dan zie je in versen 1 tot en met 9 de klacht van David. In versen 10 tot en met 16 zie je hoe hij de vijanden om zich heen bekritiseert. Hij is gericht op die vijanden. En vanaf vers 17, daar zie je vertrouwen op de Heere God. God onderhoudt ons, broeders en zusters. Hij zorgt voor ons. En dat God ons het geloof in ons hart mag geven in wie hij is en wat hij geschonken heeft. Tijdens het voorbereiden was er een vraag die ik moest beantwoorden. En ik denk dat we met z'n allen die vraag moeten beantwoorden. Als ik weet dat dit er staat, waarom maak ik mij dan zorgen? Als ik weet dat dit er staat, waarom maak ik mij dan zorgen? Ga bijvoorbeeld in je Bijbel alsjeblieft naar Psalm 121. Psalm 121. Ik wil jullie vandaag gewoon laten zien de goedheid en de zorg van onze God. En dat het ons mag opbouwen en dat het ons mag drijven om hem te vertrouwen. Psalm 121. We lezen daar. Ik sla mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. De Heere is uw bewaarder, de Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal u uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. Let op wat er staat. Mijn hulp is van de Heere. Let op wat de psalmist schrijft over de Heere. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Onze hulp komt van de machtige schepper. Waarom maak ik mij druk? Drie keer wordt hij aangeduid als bewaarder. Hij is een beschermer. Hij waakt over. Drie keer staat er dat hij ook bewaart, dat hij beschermt. Waarom maak ik mij zorgen? En let goed op wat hij schrijft. Uw ziel zal hij bewaren. Uw ziel zal hij bewaren. Ga in je Bijbel alsjeblieft naar Matteüs 6. Dit is er een die we allemaal volgens mij kennen. Matteüs 6. Matteüs 6, daar wil ik met jullie lezen, vanaf vers 25. Matteüs 6, vanaf vers 25. Als we een rood letter Bijbel zouden hebben in het Nederlands, dan zouden deze woorden in het rood zijn. Dit is onze zaligmaker die spreekt. Let op wat hij zegt. Daarom zeg ik u. Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el aan zijn lengte toevoegen? Dat is een retorische vraag. En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen. Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons bekleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Let op hoe onze zaligmaker begint of hoe hij verder gaat dan wel in zijn toespraak. Maar let op wat er staat. Wees niet bezorgd over uw leven. Wat een statement is dat. Plato, Socrates, al die gasten hebben hele wijze dingen gezegd. Maar niemand heeft mij dit gegeven. Behalve Christus. Niemand geeft dit. Behalve Christus. Wees niet bezorgd over uw leven. Over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. En let op die intieme en tedere zorgen. Het is niet zomaar iemand die voor ons zorgt. Het is onze hemelse Vader. Hij heeft ons aangenomen als zijn kinderen. Wij die veraf waren, die vijanden waren. Die hem vijandig gezind waren. Hij heeft ons aangenomen als zijn kinderen. En hij zorgt voor ons. Hij weet wat wij nodig hebben. Hij bekleedt ons, hij voedt ons, hij draagt ons. Nu is weer de vraag, als wij dit weten, waarom maken we ons zorgen? Waarom maken we ons zorgen? Moet ik dan niet toegeven dat het woord wat hij daar uitspreekt, kleingelovig, dat dat geldt voor mij? En dien ik me daar niet van te bekeren? Want is het geen belediging? En noem ik God, noem ik mijn zaligmaker geen leugenaar? Hij zegt al deze dingen, maar ik maak mij toch zorgen. We lazen vanmorgen, voordat we gingen zingen, in Psalm 119. Voor eeuwig, Heere, staat uw woord vast in de hemel. Uw trouw duurt van generatie op generatie. Van generatie op generatie. Ik weet niet hoeveel generaties er in deze ruimte zijn. Maar van generatie op generatie is hij trouw. Geliefden, God heeft ons een weg geboden voor de zorgen die voortkomen uit onze beproevingen. Onze zaligmaker zorgt voor hen die hun vertrouwen in hem stellen. De discipel heeft het voorrecht, de mogelijkheid om al zijn zorgen bij zijn heiland te brengen. Alles. Wat schrijft Petrus? Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Hij roept niet op om sommigen, enkelen, veel, al onze zorgen wilt hij. Iedere zorg die we hebben, wilt hij. Is hij niet degene waarvan geschreven is dat hij de goede herder is? Dat ons niets ontbreekt. Dat hij ons doet neerliggen in grazige weiden. Dat hij ons zachtjes leidt naar stille wateren. Dat hij onze ziel verkwikt. Leidt hij ons niet op het spoor van de gerechtigheid? Is het niet zo dat we niets te vrezen hebben, al gingen we door een dal vol schaduw van de dood? Is hij niet met ons, broeders en zusters? Hij is met zijn schapen. En hij vertroost hen met zijn stok en zijn staf. En waarom we deze zekerheid hebben, is wat we lezen in Psalm 23. Waarom hij niet faalt. Waarom hij nooit zal falen hierin is, hij doet het omwille van zijn naam. Hij zal zijn eigen naam nooit ontheiligen. Hij verheerlijkt zichzelf. Er is rust, broeders en zusters. Er is vrede. Er is immense vrede voor de ziel die in beroering is. Het is overvloedig, de rust en vrede die God ons biedt. Er is troost voor het hart wat onrustig is, want onze zaligmaker zorgt voor ons. Hij die onze hoge priester is. Let op wat de auteur van Hebreeën schrijft in Hebreeën 4, vers 15 en 16. Als dit ons niet bemoedigt, dan weet ik het allemaal niet meer. Let op wat er staat. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. En omdat we dat hebben, let op wat de aansporing is. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Waarom? Opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Dat betekent ook dat wij dan direct moeten vertrouwen en ons moeten onderschikken aan het feit dat Hij soeverein is. Op het juiste tijdstip, op het tijdstip wat Hij juist acht. Broeders en zusters, wat ik hoop, wat ik waarlijk hoop, is dat je noden en je drang om te rennen naar je zaligmaker groot wordt. Dat je inziet dat Hij je toevlucht en kracht is. Dat Hij in hoge mate een hulp zal blijken in benauwdheden. Let op hoe de apostel Paulus. Let op hoe de apostel Paulus, die zoveel ellende heeft meegemaakt. Let op hoe hij onze zaligmaker noemt. Hoe hij onze God noemt. In 2 Korinthe 1, versen 3 en 4. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Let op de titel. De Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting. Die ons troost in al onze verdrukkingen. Dat woord al daar in het Grieks is letterlijk al. Het is niet sommigen, het is niet enkelen, het is niet veel. Het is gewoon al. Alles. Maar let ook wat het effect is. Zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. De Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting. Hij troost ons in al onze verdrukkingen. Niet door ons het verdrukking weg te nemen. Dat is niet wat er staat. Hij troost ons. Dat is wat er staat. En let op wat er teweeg brengt. Het maakt dat wij anderen kunnen troosten. De discipel die lijdt, heeft een speciale vorm van troost nodig die alleen God kan geven. En hij geeft het in gebed, hij geeft het door zijn woord en hij geeft het door liefdevolle zorg van broeders en zusters. Dit is waarom fellowship belangrijk is. Dit is waarom fellowship belangrijk is. Dit is waarom we de gemeente nodig hebben, onder andere. In verband met de beschrijving van God als de God van alle troost staat de verklaring dat Hij de Vader van barmhartigheid is. Barmhartigheid is de manifestatie van medeleven voor anderen in hun beproeving. God heeft medeleven met ons wanneer we in nood zijn. Onze beproeving, hoe gering of ernstig, hebben zijn aandacht. En, dit is iets wat we moeten vastschrijven, want wij in de kerken en vooral ook gemeenten zoals die van wij, van ons, hè, zoals wij zijn. Wij hebben de neiging om te erkennen en te zien dat als er zonde gebeurt, God is er en hij zal daar wat mee doen. We hebben die neiging, want we zien, nee, zijn heiligheid is hier, hier moeten we mee afrekenen. Maar waarom hebben we niet hetzelfde vertrouwen als we door moeilijkheden heen gaan? Waarom zien we diezelfde nabijheid niet? Waarom zien we diezelfde zorg niet? Zoals hij heeft beloofd dat hij zal afrekenen met zonde, zo belooft hij ook dat hij voor ons zorgt. En Gods troost is uniek, het is oneindig, het is onuitputtelijk, onveranderlijk. Mijn microfoon is, mijn batterij is op. Volgens mij kunnen jullie hem nog horen, toch? Oké. Okay. En onvernietigbaar. Onze beproevingen zijn tijdelijk en zullen voorbij gaan. Maar Gods troost is eeuwigdurend. Geen kind van God wordt door God overgelaten aan zijn of haar lot in tijden van ziekte en in tijden van verdriet. Geloven we dat? Geloven we dat? Nogmaals, hij is onze herder, hij is ons licht en hij is ons heil. Hij is onze levenskracht. wat en wie zouden wij vrezen? Zoek de schrift en laat mij zien wie God ooit heeft verlaten die de zijne zijn. Laat het me zien. En ik zal je laten zien dat je niet het onfeilbare woord van God hebt. Want hij verlaat de zijne niet. Keer op keer blijkt hij trouw. Hij is altijd de eeuwige rots geweest voor de zijne en dan zal dat altijd blijven. En wat rest ons dan, broeders en zusters? Wat rest ons weten dat we zo'n zaligmaker dienen? Wat rest ons als dit de woorden van God zijn? Ons rest niets anders. Niets anders dan ons te bekeren van ons ongeloof en ons te vernederen onder de krachtige hand van God. Terwijl we al onze zorg op hem werpen. Dat is wat ons rest. En ik vind het prachtig dat Petrus dit zo schrijft. Iemand die op de harde wijze moest leren. Hij die voor de discipelen beleed dat de zoon des mensen de Christus was, verloochende hem voor een dienstmeisje. In de hitte van de strijd was hij zijn leven niet zeker en nam hij het heft in eigen handen. En nu is hij het die ons leert. God zorgt voor u. Hij zorgt voor u. En er ligt zoveel op de loer in het leven. En Petrus heeft in deze brief alle mogelijke scenario's heeft hij beschreven. Dit volgt op het feit dat hij de leiders heeft aangespoord. Hoe zij leiding dienen te geven. Niet heersend, niet gedwongen, niet uit winstbejag. En dan ook hoe de gemeente daarop dient te reageren. Onderschikking, met nederigheid. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen. Maar er ligt zoveel op de loer. Wat als je bijvoorbeeld gekwetst bent? Vandaag de dag in onze tijd. Wat als je gekwetst bent door leiders in je vorige gemeente? Wat als je gekwetst bent door beleidende discipelen? Dan heb je de neiging het heft in eigen hand te nemen. Om controle te nemen en zorgen dat je jezelf, dat je voor jezelf gaat zorgen op een wijze wat je denkt dat goed is. Maar de schrift leert ons om dat niet te doen, wat de situatie ook is. Verneder u onder de krachtige hand van God, want hij zorgt voor u. Nou, ik wil afsluiten met een prachtig gedeelte uit Romeinen 8. Ga in je Bijbel alsjeblieft naar Romeinen 8. Ik heb hem hier in het scherm. Ik hoorde vele bladeren, dus terwijl jullie bladeren, verwissel ik even mijn batterij. Romeinen 8, daar moet er zelf ook naartoe. En dan wil ik met jullie lezen vanaf vers 18. Het is zo'n rijk hoofdstuk. Het leven in en door de geest. En het illustreert hoe niet de problemen die zorgen veroorzaken weggenomen worden, maar de belofte van God hoe we gedragen worden en meer dan overwinnaar zijn in Christus. Romeinen 8, en dan laten we gewoon samen lezen vanaf vers 18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in baresnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dan nog hopen? Waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij ook van tevoren toebestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zal zijn onder vele broeders. En hen die hij van tevoren toebestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. En let op. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Of benauwdheid? Of vervolging? Of honger? Of naaktheid? Of gevaar? Of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. En let op vers 37. Tot het einde. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Wat willen we nog meer? Wat hebben we nog meer nodig? Broeders en zusters, de God die Paulus heeft gedragen, die al de apostelen heeft gedragen, die al de discipelen heeft gedragen, de God die voor hen was, is de God die voor jou en mij is. Het is dezelfde God. Hij is het. Hij is het die voor jou en mij zorgt. Hij is een veilige vesting voor de verdrukte. Een veilige vesting in tijden van benauwdheid. Hij is ons heil. Hij is ons kracht. Hij is onze eeuwige rots. En onder zijn vleugels nemen we de toevlucht, want hij draagt ons en hij zorgt voor ons. En we hebben de zekere belofte dat hij ons nabij is. Voor ons gevoel kan het zijn dat hij veraf lijkt. Voor ons gevoel kan het lijken dat hij stil is en sluimert. Maar wij vertrouwen niet op ons gevoel, wij hopen niet op ons gevoel. Wij vertrouwen op hem die niet verandert en die niet liegt. We vertrouwen op hem die nabij de verdrukten is en altijd is bij de gebrokenen van hart. Laten we bidden. Vader, vergeef ons ongeloof, Heer. Kom ons ongeloof te hulp. Heer, u bent zo goed. U bent waarachtig. En wat een zegen is het dat u voor ons zorgt, Heer. Leer ons om te vertrouwen op wie u bent. En nooit te twijfelen aan uw karakter, aan uw aanwezigheid, aan uw zorg, aan uw beloften, Heer. Leer ons, Vader, om ons te vernederen onder uw krachtige hand, Heer. Terwijl we al onze zorgen op u werpen. We houden van u en we danken u. En we bidden u en vragen u in Jezus' naam. Amen.